Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin dominee Maliepaard ons zal voorgaan. Ook de luisteraars die later via het internet deze dienst zullen beluisteren, hartelijk welkom. Fijn dat ook u met ons verbonden wilt zijn. Als organist is Karel van Egmond. Morgenavond is er weer Bijbelstudie. Dat zal zijn bij Bert en Ineke Houwaard. We behandelen het onderwerp de zoete geur van Christus. Graag om 19:30 aanwezig, zodat we om 19:15 kunnen beginnen. Volgende week zondag is er een ruildienst. Dat wil zeggen dat een van de predikanten van onze zusterkerken bij ons voorgaat en dat onze eigen predikant bij een van de andere kerken voorgaat. Volgende week zal dominee Seidsma, predikant van onze zusterkerk in Boelslaan, bij ons voorgaan. Het blijkt dat niet iedereen de uitleg over de nieuwe invulling van de ruildiensten in de nieuwsbrief gelezen heeft. Ik lees het bericht daarom nog maar een keer voor, zodat er ieder op de hoogte is. Tijdens de laatst gehouden synodezitting in oktober werd afgesproken dat de predikanten tijdens de ruilbeurten aandacht zullen schenken aan het thema gebed. Elke predikant zal dan bij een ruildienst een aspect van het gebed voor zijn rekening nemen. Op zo de Heere wil 1 maart, volgende week dus, zal dominee Seidsma van Oeveren in de ruildienst bij ons voorgaan. In deze dienst komt het thema dankgebed aan de orde. Na de dienst zal er nabespreking worden gehouden, waarbij een aantal vragen ter discussie staan. De vragen zullen in de dienst van 23 februari, dat is dus vandaag, worden uitgereikt. Met de bedoeling daar thuis van tevoren uw gedachten over te laten gaan. Ik zal ze straks met koffiedrinken uitreiken. De kerkenraad vertrouwt erop dat u allen op 1 maart aanstaande aanwezig zult zijn. Door de landelijke kerk werd ons gevraagd om u te herinneren aan de Ambtsdragersconferentie. In de nieuwsbrief van januari jongstleden heeft u daar uitgebreid over kunnen lezen en waar ook aan alle gemeenteleden gevraagd wordt om daarbij aanwezig te zijn. Inmiddels kregen wij een tweede uitnodiging toegestuurd met het verzoek dit via de afkondigingen aan de gemeente mee te delen. Bij deze uitnodiging voor alle ambtsdragers en gemeenteleden. U en jij wordt van harte uitgenodigd voor de Ambtsdragersconferentie op donderdag 27 februari 2020 van 19:45 tot 21:45 in de voortgezet gereformeerde kerk te Bornbergen. Wij denken dan met elkaar na over het ambtsgeheim en de zwijgplicht van ambtsdragers. Daar hebben niet alleen kerkenraadsleden, maar alle leden, alle gemeenteleden en zelfs niet-medeleden mee te maken. De laatste tijd is dit onderwerp regelmatig in het nieuws. Zelfs de burgerlijke rechter bemoeit zich ermee. En het thema is potdicht of lek als een mandje. Spreken en zwijgen in de kerkenraad. De collecte is bestemd voor instandhouding van onze kerk. Tot zover de mededelingen. We hopen met elkaar op een goede en gezegende dienst. Laten we gaan staan.
Goedemorgen. Vandaag is de eerste zondag van de lijdenstijd aangebroken. Het is goed om dat elkaar ook te vertellen. De 40 dagen tijd waarin in heel veel kerken aandacht aan gegeven wordt aan het lijden, dat begint volgende week. In onze reformatorische traditie is het altijd 50 dagen, dus dat begint nu. Vandaar dat ik dat ook noem. We zullen vanmorgen aandacht geven aan de Heilige Geest. En dat klinkt een beetje raar, maar u zult merken dat dat alles met het lijden en het sterven en de opstanding van Christus te maken heeft. Laten we gaan zingen. Ons aanvangslied is Psalm 138, de aangegeven verse. En we wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe. Laten we nu de Heere zoeken in een kort en persoonlijk stil gebed. God van Abraham, Isaac en Jacob, die in de Heer Jezus Christus ook onze God en Vader is. Heer, we verwachten het van u, onze hulp en verwachting is van u, omdat u de schepper bent van de hemel en van de aarde. Maar u bent ook trouw tot in eeuwigheid en u laat niet varen het werk van uw handen. Zo wilt u ons ook vanmorgen groeten, genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon, vraagt uw aanwezigheid om stil te zijn. Zullen we dat staande nog zingen? ELB 297. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallend cymbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet. Ze doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast. Ze zoekt niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Ze bedekt alle dingen. Ze gelooft alle dingen. Ze hoopt alle dingen. Ze verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer. Wat dan profetieën betreft, ze zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, ze zullen ophouden. Wat kennis betreft, ze zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke afgelegd. Nu immers kijken we door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Daarom moest Christus komen om voor die liefde zijn leven te geven en in die liefde voor ons en voor een afgevallen wereld in onze plaats de straf op de zonde te dragen. Want dat is ook liefde. En liefde heeft twee kanten. Je kan je ook branden aan Gods heilige liefde. Liefde die gericht is op behoud, maar als je dat in de wind slaat en je gaat je eigen weg, dan brand je je voor eeuwig als het niet verandert aan Gods heilige liefde. Christus heeft het voor ons volbracht. En dat gedenken we in deze tijd. Psalm 122. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij toen men mij zeide, God u aan, om naar des Heeren huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. We zingen nu Psalm 122, het eerste couplet. Laten we samen ons verootmoedigen voor onze Heere en onze God en bidden of Hij in zijn genade naar ons wil omzien en ons zijn geest wil schenken bij het openen van Gods woord. Laten we daarom bidden. Dank u wel, Heere Jezus Christus, dat u deze psalm die we gezongen hebben ook hebt vervuld. U bent naar Jeruzalem gegaan. Het was de stad van de grote en is de stad van de grote koning. U bent naar het huis van uw vader gegaan. Je hebt daar alles gereinigd in de tempelreiniging, wat niet was tot de eer van de Vader. En u hebt buiten de lege plaats geleden als het Lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt. U huilde over Jeruzalem, 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 dat de profeten dood en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe vaak heb ik u willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens onder de vleugels vergadert. Maar gij hebt niet gewild. Wat een verdriet is dat bij u geweest, dat u kwam tot uw geliefde stad en dat die stad voor een groot deel u niet zag zitten. Heer Jezus, dank u wel dat wij uw lijden en sterven mogen gedenken in deze tijd. En dat is totaal anders als mensen hossend bezig zijn om een soort rouwperiode in te gaan. Wat is het totaal anders, Heere, dat u kwam naar uw heilige stad? Wat is het totaal anders? En wat heeft de wereld er weinig of niets van begrepen? Dat kan ook niet als u met uw geest en woord ook mensen de ogen niet opent voor het ware evangelie, voor de ware vreugde, voor de ware rijdans, voor de ware verlossing en dankbaarheid. Heere God, zoveel mensen zoeken het in de uiterlijke dingen. Heere God, maar kennen u niet. We willen u bidden of dat nog mag veranderen in deze wereld waarin er zoveel goddeloosheid is, ook in Nederland. We zien Nederland volkomen afgeleiden naar een staat waarin er de duisternis heerst, de onrecht, de wetteloosheid. Heer, mag er toch nog een keer gebracht worden in het leven van dit land en in het leven van zoveel mensen. Omdat ze niet verloren zullen gaan in eeuwigheid. Geef ook dat wij ons niet hoger voelen als de anderen. Want Heer, we zijn allemaal met hetzelfde sop overgoten. We zijn allemaal zondige mensen en we derven uw heerlijkheid uit onszelf. Maar we danken u dat u ons het licht hebt gegeven om te laten zien dat er een andere weg is. De weg van de Heer. De weg van verzoening, van vergeving, van liefde. De weg dat we daarin ook mogen ontdekken dat we door de Heilige Geest op die weg gezet worden. Daarom bidden we ook voor allen die ons lief zijn, die weg nog niet kennen. Heere, ontferm u, wilt u ogen en harten openen. Zegen allen die het woord mogen brengen, ook vandaag, hier op de kansel, maar ook elders. Want dank u wel dat er dwars tegen die stroom van wetteloosheid in een andere stroom is. Een stroom van volharding, een stroom van uw woord, een stroom van uw geest. De stroom van genade en waarheid en liefde. Heere, daar bidden we ook voor. Bidden u voor al die slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. We bidden u ook voor het Joodse volk in het bijzonder. Heere, mag het toch ook zijn dat zij die in u geloven getuigenis mogen geven naar hun broeders en zusters, naar het vlees. Heere, we dragen de vervolgde kerk aan u op, want er is zoveel vervolging, zoveel lijden. Sommige kerken, sommige delen van de wereld zijn constant in een lijdenstijd vanwege de naam van Jezus Christus. Heere, ontferm u ook daarover. Ontferm u over al die christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Zo mogen we hier nog in vrijheid bij elkaar komen. Zo mogen we nog uw woord openen als een lamp voor onze voet en een licht op ons levenspad. Zo mogen we ons nog verblijden en verheugen in uw verlossende daden, zonder dat iemand daar op een aanmerking op heeft wat betreft van dat mag je niet zeggen en dat mag je niet doen. Heere, wilt u ons aanzien in Jezus Christus, in de vergeving van al onze zonden. We belijden u onze zonden van de afgelopen week. Wilt u het wegnemen, ons daarvan reinigen, geven dat we gereinigd, volmaakt, heilig voor uw aangezicht mogen staan. Niet in onszelf, maar in en door de Heer Jezus Christus. Zegen deze geestelijke spijze om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij lezen één gedeelte uit Gods heilig woord. Dat is een gedeelte uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe. Tweede brief. Hoofdstuk 1, vanaf vers 15 tot en met 22. Dus we lezen 2 Korinthe 1 vanaf vers 15 tot en met 22. Daarna zingen we van Psalm 139, 1, 2 en 14 in de oude berijming. Psalm 139, vers 1, 2 en 14 in de oude berijming. Want, zegt, vanaf vers 15, zegt de apostel, en in dit vertrouwen had ik mij eerder voorgenomen naar u toe te komen, opdat u een tweede genade zou hebben. Het is bij God altijd genade op genade, hè? Dus wat God geeft, wil hij altijd rijkelijk vermenigvuldigen. Prachtig, genade op genade. Ik wil namelijk door uw stad naar Macedonië doorreizen en weer van Macedonië naar u toe komen om door u op weg geholpen te worden naar Judea. Ik heb toch niet lichtvaardig gehandeld door mij dit voor te nemen. Of zijn de dingen die ik mij voorneem, voornemens naar het vlees? Zodat het bij mij zou zijn ja, ja en tegelijk nee, nee. Maar God is getrouw. Ons woord tot u is niet ja en nee geweest. Want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u gepredikt is door ons, namelijk door mij, Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar ons woord is in hem ja geweest. Immers, zoveel beloften van God er zijn, die zijn in hem ja en in hem amen, tot verheerlijking van God door ons. En hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij als je het woord van God hoort en het bewaart, zegt de Heer Jezus, om er ook uit te leven. Halleluja. Psalm 139, de aangegeven versen, oude berijming. Thank you. Ons aanbelied is uit de ELB, de Evangelische Liedbundel 218, samen in de naam van Jezus. Ik wil nog met u lezen zondag 20 van de Heidelberger Catechismus. Het is een hele korte zondag. Dat luidt, we lezen daar: wat gelooft u over de Heilige Geest? Ten eerste dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten tweede dat hij ook mij gegeven is, om mij door een echt geloof deel te doen hebben aan Christus en aan al zijn weldaden, mij bij te staan en eeuwig bij mij te blijven. Eigenlijk, broeders en zusters, is dit maar een handjevol wat wij over de Heilige Geest leren, toch? Het zijn maar 5 dingen. En dat is ook vaak de kritiek van heel wat mensen vanuit een bepaalde hoek. Van, ja, maar dat is toch veel te weinig als het gaat over de Heilige Geest. Er staan maar 5 dingetjes geschreven. En dan wordt er stevast op gereageerd. Ja, ho, 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 wacht even. Alles wat hierna volgt, is dat ook niet het werk van de Heilige Geest. Als het gaat over de gemeente, de kerk, over de vergeving van zonden, over de opstanding en het eeuwige leven. Met andere woorden, van al die dingen die wij belijden ook, laten we zeggen met de geloofsbelijdenis, en dat derde deel, dat is ook allemaal het werk van de Heilige Geest. En je zou kunnen zeggen, het eerste wat je leert over de Heilige Geest is: de Geest stelt zich niet zelf op de voorgrond, maar hij richt alles op de Heer Jezus Christus. Hij wil niet anders en hij doet niet anders als de Zoon verheerlijken en door de Zoon de Vader. Kijk maar eens wat er gebeurt met het Pinksterfeest. Daar komt de Geest in al zijn volheid. En wat gebeurt er dan? Dan richt de Geest door de prediking van Petrus alle schijnwerpers op de Heer Jezus Christus. Iemand vergeleek het werken van de Heilige Geest met de werking van een zaklamp in het donker. Die schijnt van zichzelf af op een ander voorwerp. Zo doet ook de Heilige Geest. Die werkt en versterkt het geloof in Christus. En het is dus zeker maar de vraag of er wel zo weinig over de Heilige Geest geleerd wordt in ons leerboek. Denk je maar aan doop, avondmaal, bekering, zondag 33, gehoorzaamheid, wat daarna volgt over de 10 woorden, 10 geboden, het Onze Vader. Daar gaat het toch ook allemaal over wat de Geest doet met betrekking tot en in de gemeente en in uw persoonlijk geloofsleven. En daarom is het goed om niet ons heil te zoeken bij bijvoorbeeld een Pinkstergemeente of in de charismatische beweging. Maar we mogen ook weten dat ons gereformeerd leerboek en ons gereformeerde leven ons zeker de weg wijzen als het gaat over wat wij geloven met betrekking tot de Geest. En zo willen we vanmorgen, deze eerste Lijdenszondag, 5 dingen met elkaar bekijken. Allereerst willen we iets zien over de persoon van de Heilige Geest. Dan komt de vraag naar je toe: ja, maar is die ook mij gegeven? Dus je zou kunnen zeggen, aan de gemeente in het totaal is de Geest gegeven, maar is die ook aan mij gegeven? Dat zal de tweede vraag zijn die ons ook mag bezighouden. Ten derde, ja, maar wat werkt dat dan uit in je leven? Wat is dan het doel waartoe de Heilige Geest gekomen is? Om mij, staat er, door een waar geloof Christus en zijn weldaden te doen deel hebben. Dus we delen door de Geest in wat Christus allemaal volbracht heeft en gebracht heeft. En tenslotte mag je zien dat hij ook aanwezig is om niet meer weg te gaan. Dus de geest werkt, de geest geeft bijstand. Hij is gekomen om ons bij te staan, maar hij is gekomen om nooit meer weg te gaan. Broers en zusters, dat lijkt me wel genoeg voor deze morgen, om dat met elkaar eens nader te gaan bekijken. Allereerst mogen we iets zien over de Heilige Geest, zijn persoon. En dat is allereerst belangrijk. Ik heb het al vaker gezegd, als het over de Geest gaat, kan je het niet losmaken van God de Vader en God de Zoon en dus ook God de Heilige Geest. Denk u maar aan de doop. Je wordt gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en van de Heilige Geest. De Geest is dus niet op de eerste plaats. Ze is dat wel, maar ze is niet op de eerste plaats een kracht. Als mensen het over de Heilige Geest hebben, dan denken ze vaak aan, ja, de Geest is de kracht van God. Scheppingskracht. Dat is het niet allereerst, dat is hij ook wel. Maar hij is ook niet, hij werkt, ja, denk maar aan de wind, daar wordt hij ook mee vergeleken. Ruach, adem, is de Hebreeuwse woord voor geest. Ruach, adem, wind, kan heel sterk zijn, denk maar aan, zeg maar, om ons heen. Maar het gaat allereerst om de geest als persoon. Zonder de geest is het werk van de Vader en de Zoon niet af. We lezen, hij is samen met de Vader en met de Zoon, is die echt en waarachtig God. Je zou kunnen zeggen, het allereerste wat je mag leren ontdekken is dat de geest vervult, voltooid, maakt af, maakt compleet. Zonder de geest is het niet af. Zonder de geest is het niet compleet. Dat kun je bijvoorbeeld al zien bij de schepping. Weet u wel? Dus God de Vader, ik probeer het altijd maar zo te vertellen, zodat het ook voor mij en ik hopelijk ook voor u te vatten is. God de Vader bedacht dus de schepping. Hij is de grote architect. Hij is degene die het alles al van tevoren, ik heb er ook uitgebreid in een van de andere preken, aandacht aan gegeven. Hij bedacht het. Maar hij spreekt het ook uit door de Zoon. Hij spreekt en het is er. Hij gebood en het stond er. Nou, wie is dat woord van de levende God? Dat is de Zoon. Want in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En door dat woord is alles gemaakt dat gemaakt is. Dus God de Vader schept door de Zoon. Dat is dus de tweede gedeelte van die drie eenheid. En hoe kwam dat dan helemaal tot stand? Nou, de geest zweefde als een duif over het water. Hij werkte in op de chaos die daar was. En hij bracht het allemaal in orde en tot stand. Je zou kunnen zeggen, de geest, dat is de hand en de voet van God. Dat zie je al bij de schepping. Dus dat de geest voltooid. Maar je ziet het ook bij kerst. We hebben onlangs kerst gevierd. Hoe is de Heer Jezus naar de aarde? Hoe is de Zoon naar de aarde gekomen? En de Vader die vond dat de Zoon naar de aarde moest. En we belijden dan ontvangen van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Dus de Geest stelt de Zoon in staat om mens te worden. Ook daar is de geest helemaal bij betrokken. Zonder de geest was dat niet mogelijk geweest. En wat nog meer is, de geest maakt ook de Heer Jezus bekwaam om zijn ambt, want Christus is de naam van gezalfde. En een gezalfde was iemand die door God geroepen was en bekwaam gemaakt werd om een bepaald ambt te vervullen. Zoals Christus ook de gezalfde. Gezalte niet met olie, maar met de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest kwam bij de doop op hem. Weet u wel, die duif die uit de hemel nederdaalde. Kwam op hem en stelde hem dus in staat om het werk te doen van koning, priester en profeet. Opnieuw zien we dus dat de Geest het werk voltooit, afmaakt. Zonder de Geest kan het ook niet. En we zien het ook bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. Hij moest zichzelf gaan geven. De lijdenstijd, helemaal gericht op wat hij zou gaan doen. Het offer brengen. En we lezen dan in Hebreeën dat hij zichzelf door de Heilige Geest als een levend offer heeft gebracht aan God. Ook de Geest stelde hem in staat om ook dat offer te brengen. Ja, logisch. Het is de drie-eenheid. Het is God zelf die dat offer komt brengen. En daarbij heb je de Geest ook nodig. En broeders en zusters, dat is het mooie. En dan zien we bij de Pinkster-evangelie, het Pinksterboodschap, zie je dat wat God de Vader bedacht heeft. Hè? Ziet u de lijn weer? In de eeuwigheid heeft God de Vader het allemaal bedacht en uitgedacht. Het was in zijn hart al, laten we zeggen, was het er al. De Zoon die spreekt het ook uit en maakt het ook dat het tot stand komt. En de Geest die gaat nou herscheppen en vernieuwen. Die Geest die komt bij ons om ons anders te leren denken, om ons te geloven, om ons geloof te geven, om ons te vervullen met de Heer Jezus Christus, met de liefde van God de Vader. En dat is zo mooi, hè? Dus bij het paradijs lazen we dat de mens die at van de verboden vrucht, hè, daar mochten ze niet van eten, want ten dagen dat ze daarvan aten, zouden ze voorzeker sterven. Weet u wel, de boom van kennis van goed en kwaad. Ze aten het toch. Maar dan komt de Heer Jezus door zijn lijden en sterven uit liefde van de Vader, die draait het om en die geeft ons een andere vrucht te eten. Namelijk de vrucht waar je wel van mag. Je zou kunnen zeggen, moeten eten. Dat is de vrucht van de Geest. Want wat doet de Heilige Geest? Die geeft als het ware ons, die doet ons deel hebben aan het lijden en sterven van de Heer Jezus. Denk maar weer aan het avondmaal. Dat vind ik zo'n mooi voorbeeld. Hoe eenvoudig toch, maar hoe diep dat ook is. Dus zoals het brood gebroken is en wordt, zo is het lichaam van Christus verbroken. Zo is hij heeft zichzelf gegeven voor een verzoening voor al onze zonden. En dat wordt ons toegereikt, aangereikt. En het wordt door de Geest in ons hart geschreven. Dus de Geest is als het ware de hand van God, waardoor het in ons hart geschreven wordt. Hij bindt ons bij Christus. Hij geeft een band met Christus. Dat is de band van het geloof. Dat is de band van de wedergeboorte. Van het opnieuw geboren zijn. Dat is, je zou kunnen zeggen van, zoals het brood ook gedeeld is in kleine stukjes, zo deelt ook de Geest het werk van Christus uit, stapje voor stapje, in kleine stukjes mag je ontvangen en mag het je deel worden. He, ergens deel aan hebben, is dat je ergens in deelt. Dus ik stond er buiten, maar dan komt er iemand die zegt, oh Job, jij mag er ook bij horen. Dan heb je er al deel aan. En dan krijg je alles wat ook de Heer Jezus volbracht heeft. Nou, dat doet de Heilige Geest. En daarom is het ook belangrijk, daarom is de vraag ook voor ons belangrijk, heb je die Heilige Geest nu al ontvangen? Want dat is wel cruciaal. Dat is wel een heel belangrijke vraag. Ja, als Paulus in Efeze gelovigen tegenkomt en dan vraagt hij van, nou ja, heb je de Heilige Geest al ontvangen? Dan zegt ze nee, want ze waren niet gedoopt in de naam van Jezus. En dan worden ze gedoopt in de naam van Jezus, hij legt hun de handen op en dan ontvangen ze de Heilige Geest. Dus het is zo belangrijk dat je weet, zonder de Geest is het ook in mijn leven niet af. Zonder de Heilige Geest leef ik nog in dat oude, onverloste leven. En waar kan je dat nou aan zien? Nou, gewoon heel eenvoudig. Als de afwassing van de zonde, als de vergeving die je ontvangen mag, als je, en om het zelf te ontvangen en aan de ander, dus als de verlossing in Christus bloed, als dat nou allemaal ver van je afstaat. Je bent er helemaal niet mee bezig. Je interesseert je er eigenlijk niet voor. Je vindt andere dingen veel belangrijker dan als dagelijkse vernieuwing niet op je gebedslijstje staat. Het blijft allemaal in je leven bij het oude. Als je de reinigende en veranderende werking van de geest niet hebt ondervonden, dan moet je je ernstig gaan afvragen of jij de geest wel ontvangen hebt. En laten we dan maar niet proberen ten koste van onze eigen ziel en zaligheid om onder deze vraag uit te komen, want daar zijn we wel sterk in. Want die onrust die dat misschien brengt in je leven, die wil je wegstoppen. En je wil het misschien allemaal wat betrekkelijk maken om te zeggen, natuurlijk ben ik vervuld met de Heilige Geest. Nee, laten we nu maar eens gewoon als gemeente in het geheel en als gelovigen afzonderlijk ons de vraag eens stellen. Heb ik de Heilige Geest al ontvangen? En als je daar ook met zekerheid ja op kan zeggen, want dat kan. Je kan met zekerheid ja zeggen op die vraag. Dank God er dan maar voor. En verlang dan nog meer van de Heilige Geest te ontvangen. Ik zei het al, Paulus heeft het over een tweede genade. Een tweede zegen. He? Dus God geeft genade op genade. Je mag altijd maar weer terugkomen om opnieuw vervuld te worden van en met de Heilige Geest. Dat gebeurt er ook met Pinksteren. God schenkt de Geest in al zijn volheid. En die komt op hen. En twee hoofdstukken later, moet u eens lezen, krijgen ze opnieuw de Heilige Geest. Dus je moet niet denken van, zo de Geest heb ik ontvangen, dus ik kan leven zonder die relatie. Nee, de Geest stelt je namelijk in die leven, die goede relatie tot de Heer. Je wil daar altijd uit leven. En als het nou niet zo is, als het nog voor jou en u een vraagteken is, rust dan niet voordat van een vraagteken een uitroepteken is gekomen. Nu is het opvallend dat deze zondag ons zo wijst op iets wat heel persoonlijk is. Dat zei ik al. Je mag heel persoonlijk weten dat de Heere God ook jou op het oog heeft. Niet alleen aan anderen, zegt de catechismus, maar ook aan mij. En dat is nu ook de juiste volgorde als het gaat over de Heilige Geest. Je moet het ook niet losmaken van dat de Geest allereerst werkt en gegeven is aan de hele gemeente. Dat lezen we ook met Pinksteren. De Geest is op alle vlees uitgestort. Alle gelovigen ontvangen met de Pinksteren de Geest. Dat is dus samen. Maar tegelijkertijd is het ook heel persoonlijk. De Geest die werkt en heeft de gemeente als woonplaats gekozen. Niet dit stenen gebouw als een tempel. Nee, hij heeft ons als mensen uitgekozen om de tempel van de levende God te zijn. Want je bent toch immers gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En daarom is die geest toch voor alle anderen die gedoopt zijn, maar dus ook voor mij. En dat is nou het woord wat de apostel Petrus ook op Pinksteren laat. Voor u is de belofte en voor uw kinderen. God laat niet varen het werk van zijn handen. Hij maakt af wat hij begonnen is. Broers en zusters, wat doet die geest dan? Wat geeft die geest ons dan? Als je je daarnaar uitstrekt en als je ook weet dat hij in je leven aan het werken is. Ik zeg het altijd zo, de geest moet doorwerken in ons leven. De geest moet in alle opzichten doorwerken. Nou, allereerst geeft ons de geest een bepaalde zekerheid. Namelijk dat het belofte van God, zoals we dat lezen in de Bijbel, ook echt waar zijn. Want dat doet de geest. De geest vertelt ons dat God absoluut trouw en betrouwbaar is. Zijn beloften, lazen we, welke dat ook zijn ja en amen in Christus. En dat is zo mooi, hè? Dus de geest verbindt God, Christus, met zijn woord. Dus welke beloften er ook zijn, Nou, waar begint dat al? Denk maar aan het paradijs. Dat is de eerste belofte, de moederbelofte. He? Ik zal vijandschap zetten. Tussen, ik neem het niet. Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. En dit zal u de kop vermorselen. En u zult het de hiel vermorselen. Dat is de belofte. Belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. Belofte aan Noach, noem maar op. Belofte aan David. Alle beloften van God vinden hun grond alleen maar in Christus. Je mag ook de belofte van het Oude Testament niet loszien van... Paulus zegt het zo mooi, hè, dat God dus met het oog op Christus die belofte aan Abraham gegeven heeft, een verbond met Abraham gesloten heeft, opdat de geest niet anders wil dan dat die, dat woord van God betrouwbaar is. En hoe is het nou betrouwbaar in degene die dat woord heeft waargemaakt? En dat is zo mooi, hè? Dus je kan absoluut aan op het woord van God. Heer, uw onweerstaanbaar woord drijft rusteloos de eeuwen voort, wat mensen ook verzinnen. En waar de weg onvindbaar scheen, mogen wij door geloof alleen de tocht opnieuw beginnen. God maakt zijn woord waar ten opzichte van de wereld, ten opzichte van Abraham, ten opzichte van het volk Israël. Vandaar dat er ook staat, gans Israël wordt behouden. Niet los, maar in de Heer Jezus Christus. Dat is de eerste zekerheid die we mogen ontvangen. Maar hij geeft ook u en mij een heel persoonlijke zekerheid. Namelijk dit, wat zondag 1 zegt, dat wij in leven en in sterven met lichaam en ziel niet van mijzelf, niet van onszelf staan, maar ik ben gekocht en betaald. Ik ben het eigendom van mijn getrouwe heiland Jezus Christus. Ik ben van iemand en daarom ben ik iemand. Mooi is dat, hè? Dus de Heere God geeft ons door de geest de zekerheid dat wij behoren bij de Heer Jezus Christus. En als je bij de Heer Jezus Christus behoort, dan deel je in al zijn weldaden. Nou, welke weldaden heeft de Heer dan al meegebracht met de dag van de opstanding? Namelijk vergeving. Daar mag je in delen. Dat hij je tot een kind van God maakt. Daar mag je in delen. Want allen die hem hebben aangenomen, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, die niet uit het vlees, nog uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. Dus dat die wedergeboorte door de Heilige Geest, dat gebeurt in Christus. Jezus zegt, als je niet wordt wedergeboren, kan je het Gods niet zien en binnengaan. Maar als je bent wedergeboren door water en geest, door de afwassing der zonde en door de vervulling van de Heilige Geest, dan deel je in alles wat Christus is en heeft volbracht. Dat is, God wordt je vader. De Heilige Geest vervult je. Je mag leven uit zijn kruis en uit zijn opstanding. Broers en zusters, wat een heerlijk werk is dat toch van de Heilige Geest. Dat je niet in het onzekere mag blijven. Ben ik wel een kind van God? Is het wel voor mij? Maar dat je mag bidden, Heere, wilt u mij overtuigen van uw genade en van uw liefde. Je mag erom bidden, hè? Dus de Heilige Geest, Paulus zegt, wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat is dus een opdracht. Het is niet iets waarvan je kan zeggen van, nou ja, dat gaat zomaar. Nee, het is een opdracht. Word vervuld. Je mag je daarna uitstrekken. En waarom mag je daar nou uitstrekken? Dat is Gods opdracht, Gods opgave, omdat er ook een gave is. Want als u dan, hoewel u slecht bent, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw hemelse Vader u de Heilige Geest geven als je hem erom bid. Dus dat is weer een belofte. Hè? De belofte van God is, hoeveel te meer zal uw hemelse Vader u de Heilige Geest geven als u hem erom bidt. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt. Dus dat is dat Heilige Geest dat ook waar maakt. Hij geeft je deel aan het leven en het lijden en sterven van Christus. Maar hij doet nog meer. Want Christus is, zoals we gezien hebben, de gezalfde bij uitstek. Nou, hij was de gezalfde, de Christus, de Messias. En wat deed die gezalfde? Allereerst als profeet de weg wijzen. Het is door de zondeval ben je de weg kwijt. Je weet niet meer wat de goede weg is. Nou gaat Christus door zijn geest ons de weg wijzen. En dan gaat de geest ons in je hart schrijven dat je precies weet wat de goede weg is. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus is dus die goede weg. Hij is de gezalfde. Dus wat hij zegt, dat is waar. Dat, dan weet je van, ja, maar u hebt het gezegd. En daarom geloof ik het door de Heilige Geest. Want de Geest die brengt dat geloof in mijn hart. En soms zeg je, ik geloof, maar kom een ongeloofde hulp. Maar die Geest doet nog meer. Die verbindt je niet alleen aan het werk van Christus die je de weg wijst. Maar de Geest verbindt je ook aan de Heer Jezus die dat offer gaat brengen. Hij is de hoge priester, hij is de priester die namens God dat ene offer kan brengen. Kijk, nou ben je dus in de lijdenstijd terechtgekomen. Door de Heilige Geest richt God je op de ware weg. En die weg die loopt via Golgotha. Via het lijden en sterven van Christus. En je weet ook, degene die op die weg loopt, dat is de Heer Jezus. Die met zijn offer dat ene volmaakte gaat brengen. Hij in plaats van mij. Hij sterft in mijn plaats. Eén voor allen. Eén doet het voor ons allemaal. De Heilige Geest geeft je daar kennis van. De Heilige Geest gaat je dat geloof geven. De Heilige Geest gaat je leven vervullen met verlangen naar vergeving. Naar de Heer Jezus Christus. Dat doet de Geest allemaal, broers en zusters. En zonder die Heilige Geest loop je niet op die weg. Loop je op je eigen weg. De brede weg. Maar u weet allemaal wel waar dat naartoe gaat. En de Heilige Geest leert je ook te strijden tegen je zonde. Want als je gelooft, wil niet zeggen dat je nooit meer zonde doet. Ik zou de stelling aandurven om te zeggen, wie gelooft krijgt steeds meer last van zijn zonde. Als je niet gelooft, dan heb je niet zoveel last van je zonde. Maar als je gaat geloven en de Heilige Geest werkt dat uit, dan krijg je last van je geweten als er maar iets is wat verkeerd is. Dat doet de Geest. De Geest, dus, die overtuigt jou van zonde. Maar niet om je in neer te drukken, maar om je te helpen, dan neemt hij je bij de hand, brengt hij je bij Christus, en dan geeft hij ook nog de kracht om nee te zeggen tegen die zonde. Dus Paulus zegt, ik wil het goede, maar doe het verkeerde. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van de dood? God zij dank, door Jezus Christus onze Heer. Broeders en zusters, als er... Ik weet niet, dat zal ongetwijfeld hier ook gebeurd zijn in Noordwijk. In Barneveld is het wel. Dan is heel Barneveld aangesloten op het zogenaamde 4G-net. Dus dat heeft te maken met je computers en met mooie dingen allemaal. En dan lopen in heel Barneveld, misschien is het Noordwijk ook wel zo, allemaal die draden langs elk huis. En er zijn speciale teams die dat doen. En dan loopt er van elk, die hoofdkabel, loopt er een draadje naar elk huis toe. Naar een kastje, en dat zit er. Dat is in Barneveld allemaal het gebeurd. Dus met andere woorden van, ja, maar ben ik dan ook aangesloten op dat 4G-net? Nou, dan moet jij wel jezelf aansluiten op. Ja? Dus het is er, het ligt er. Maar als jij er niets mee doet, dat zijn ook mensen die daarvoor kiezen. Nou, ik heb wel zo'n kastje, maar ja oké, maar ik doe er niks mee. Ja, ik ben wel gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik weet het, ja, God heeft het ook wel naar mij toe gezegd. Ja, ik doe er eigenlijk niks mee. Bid ik er wel eens om? verlang ik er wel eens naar om vervuld te worden? Heb ik wel eens dorst naar God, naar de Heer? Dus broeders en zusters, sluiten we ons aan op het hoofdnet van Gods genade en liefde. Zo mag je het ook zeggen. We hebben allemaal elektriciteit tot in de huizen toe, tot in stopcontacten toe. Maar als jij niet die stekker in dat stopcontact steekt, dan blijf je buiten de zegen van, als het een zegen mag zijn, van de elektriciteit. Broers en zusters, zo is het met de Heilige Geest ook. Dat je als het ware leeft op een goudmijn en dan, maar dat je er niet uit wil leven, want de Heilige Geest is er en is ook jou gegeven. En je mag eruit gaan leven. Nog een paar dingetjes. De geest kan je bedroeven als die aan het werk is in je leven. Als je dus aangesloten bent op, dan kan je ook die geest bedroeven. En de geest ook uitdoven. Dus als je als christen leeft uit de Heilige Geest, uit Gods woord, en je gaat toch een weg van ongehoorzaamheid, of een weg die God niet wil, of je zoekt je eigen weg, of wat dan ook, je gaat tegen God in daarin, dan bedroef je de Heilige Geest. En hoe is dat nou als je de Heilige Geest bedroeft? Dat doet hij ook. Hij maakt geen kabaal. Maar hij trekt zich langzamerhand terug. Als je iemand bedroeft, dan zit er iets. Zo kan je de geest bedroeven. Weet je, wat is een persoon, hè? Een persoon die ons als tempel van de geest heeft verkozen. Die kan je dus, zelfs de geest kan je uitdoven. Dan is dat geestelijk leven, dat is niet meer op een laag pitje gekomen, dan is het eigenlijk niets meer. Zo kan dat gebeuren. En juist in deze tijd mogen we daar weer aandacht aan geven. Juist ook. Omdat, broeders en zusters, die geest is erbij geroepen. De parakleet. De erbij geroepen hulp. Heer, wat moeten we nou doen straks als ons kleine gemeente? Hoe moet dat straks nou? Wilt u ons leiden door uw geest? Geef ons wijsheid. Geef ons inzicht, ook persoonlijk. Als ik worstel met bepaalde dingen, vul mijn hart opnieuw met uw geest. En hij is er om door alles heen ons bij te staan en ons niet te verlaten. Laten we zo bidden in deze lijdenstijd. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten in deze zee. Verzinken mijn gedachten. Amen. gaan samen danken en bidden voor dag 23. Staat het volgende aangereikt, aangegeven. Bid voor de ouderling en de diaken en hun gezin. Dat ze dicht bij God mogen leven en hun werk met zegen vanuit die verbondenheid mogen doen. Dat willen we ook zeker doen. Laten we samen daar danken en bidden. Dank u wel, God in de hemel, dat u zich niet onbetuigd hebt gelaten. Dat u niet degene bent die onbewogen alles in beweging heeft gezet en daarna het aan zijn lot heeft overgelaten. Dank u wel dat u in alles betrokken bent bij uw schepping en bij uw herschepping. In uw Zoon, door de Heilige Geest, bent u gekomen om ons leven te vervullen met uw tegenwoordigheid. Dat we mogen eten van de vrucht van het leven. En die vrucht, dat is goed. Dat is liefde, blijdschap, geduld, zachtmoedigheid, vriendelijkheid. Heere, de shalom van u, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat het heil is uit de Joden. En dat u die belofte aan Abraham, Isaac en Jacob ook hebt waar gemaakt. In de Heer Jezus en door uw Heilige Geest daar ook uw geest hebt gegeven. Opdat ook wij mogen delen in die belofte. En dat het ook voor ons ja en amen is. Nou willen we u bidden, Heere, voor ons als gemeente. Want u hebt uw geest aan de gemeente allereerst gegeven. Als gemeente hier, als onderdeel van die wereldwijde gemeente van de Heer Jezus Christus. We bidden voor de wereldwijde gemeente om standvastigheid en onwankelbaar, overvloedig dat ze mag zijn in het werk van de Heer. Maar we bidden u ook voor onze eigen gemeente. Heer, we zijn best wel in een wat moeilijke fase gekomen in ons bestaan hier. Dank u wel dat u ons dat gegeven hebt. Maar nou, ja, vooral dit jaar zullen beslissingen vallen hoe het nou verder moet. En Heilige Geest, daarbij hebben we u zo hard nodig. Samen, maar ook heel persoonlijk. Dat we uw leiding zo mogen ontvangen. Heer, welke weg moeten we gaan? De weg van Jezus. Welke is die weg? Als we voor moeilijke beslissingen komen te staan, dat staan we. Maar wilt u een ieder van ons die wijsheid geven, dat we ook de zekerheid hebben, dat is de weg die God ons wijst. Zo kunnen we uw wil doen. En dan vinden we daar ook de vrede in. Want als we in uw weg zijn, dan is er ook de vrede die elk verstand te boven gaat, die behoedt en bewaart ons. Dan bidden we ook voor die shalom, die vrede. Als gemeente. En wilt u ons daarin leiden. Zegen ook de kerkenraad. Met name de broeders, ouderling en diaak. Dank u wel voor wie ze zijn. Dank u wel dat ze ook hun taak tot nu toe in liefde en in overgave hebben mogen doen. We bidden voor hen om een zegen. We bidden voor hen dat ze dicht bij u mogen leven, dicht bij u mogen blijven. Wilt u hen trekken met de koorden van hun liefde, van uw liefde. En dat hun werk met zegen mag zijn, zolang u ze hier wil gebruiken vanuit die verbondenheid. Zegen ook hun gezinnen. Ontferm u ook over allen die hen lief zijn. Zo bidden we u, Heren, als we nog worstelen met, als er bepaalde dingen naar boven zijn gekomen die ons onrustig maken, heb ik de Heilige Geest wel ontvangen. Dat we dan niet te snel en te vroeg, als het ware, het weer wegstoppen, maar dat we het op ons af laten komen. En we hebben ook gezongen, Heere, doorgrond en kent mij, toets mij of niet een weg in mij leidt aan u voorbij. En dat is ook een gebed dat de Heilige Geest ons wil geven, ingeven. Zit ik wel goed? Denk ik wel goed? Zit ik wel op de goede weg? Of roept de Heere God mij op zijn weg of op een andere weg die de weg is van u zelf? Heere, help ons om dan ook een overgave te maken als dat zo is. Heere God, we zijn er zo over bezig, zijn overgave. Gaan we straks ook helemaal verder over nadenken. zijn zoete geur, zijn geheimenis. Het is alles van u. En daarin mogen we deel hebben, deelnemen. Heren, vul ons hart met die dingen van u. En als we aan het dwalen zijn, breng ons goede herder terug op het pad van de Heer Jezus. Zo dragen we deze lijdenstijd aan u op. We bidden u voor de diensten, de kerkdiensten die we mogen ontvangen. Geef dat het ook goede diensten mogen zijn. Dat degenen die door u gezonden zijn om dat woord hier te brengen, dat het ook uw woorden mogen zijn. Dat we dat herkennen, de stem van de herder herkennen. Ja, hier spreekt God tot mij. En u spreekt niet in de donder en de storm, maar u spreekt in het zachte zuizen van een stilte. Heren, wilt u zo zelf ons uw geest niet onthouden, doen doorwerken? Als we u bedroeven, alstublieft, laat het ons weten. Geef ons bekering. Geef ons dat we die zekerheid ontvangen van die vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt. Zo leggen we deze tijd voor u neer. We bidden u om kracht van de geest. Om het ook vol te kunnen houden. En soms is het zo dat uw kracht zich openbaart eerst ten volle in onze zwakheid. Ik ben zwak, maar God is machtig. Hij is almachtig. En hij kan oneindig veel meer doen dan wij bidden of beseffen. Zegen ook zo de voorbereidingen, de Bijbelstudie bidden we voor. Dat het ook inspirerend mag zijn. Volgende week die preekbespreking, niet alleen hier, maar ook elders. Waar collega's dan ook samen rond dat gebed bij elkaar zijn wat betreft het woord en dat het in al die gemeentes ook mag worden doorgegeven, dat het ook tot zegen mag zijn voor allen. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij mogen nu onze gaven gaan geven en we zingen daarna ons slotlied. Dat is ook gelijk een lied van geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is. Dat is ons slotlied. We mogen de wereld weer ingaan naar onze kleine wereld, in die grote wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. En ze zullen mijn naam op het volk leggen. Ik zal hen zegen, zegt de Heer. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.
Amen, 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 dat wij...